Dat was zoiets heerlijks. En ik kreeg heerlijk eten aan boord. En het was van een ongekende luxe. En je zag ook altijd plaatjes van beeldschone vrouwen die trippeltrappel in zo'n vliegtuig gingen zitten en zo. En dan ga je zelf vliegen en dan moet je economy class vliegen. En dan zit je met 600 mensen, niet waar, opgepopt in zo'n aluminium pijpenlaag.
Het is awesome. Kunt u mij horen?
Er was nog een vraag van een geschiedenisdocent die zei van... Maarten, heb je een tip voor beginnende geschiedenisdocenten?
Oh, ja, daar heb ik wel een tip voor. Houd u niet aan een methode, ontwikkel zelf een methode. Waar u ook les geeft, dat moet zijn op een school in een stad. Misschien een groot dorp, nou ja, een middelbare school. Neem aan dat het over een middelbare school gaat. En begin met de geschiedenis van die stad. Of laat de kindertjes hun grootouders interviewen over hoe anders het leven was in de jeugd van de grootouders. Dus zet ze, laten we zeggen, concreet aan het werk aan eigen historisch onderzoek. En leg daarbij uit hoe dat zit. Ja, je kunt veel beter geschiedenis aftellen van nu naar achteren toe. Ik moet zeggen, ik ben zelf natuurlijk, toen ik naar de middelbare school ging, werd daar de semi-concentrische methode gebruikt, zoals dat heette. En dat begon gewoon in het oude Sumerië. Ik vond dat zelf verschrikkelijk interessant. Gewoon geweldig, eerlijk gezegd. Ik heb heel wat plakboeken en met kaartjes en plaatjes verwaardigd. Maar ik denk, wil je ook de niet zo hartstochtelijk geïnteresseerde overtuigen, begin met een soort concreet onderwijs.
Ja,
maar ga niet zo'n taai boek behandelen met de kinderen.
Maar hoe zit dat op
zo'n... Verzin zelf wat.
Maar is het op zo'n school niet dat de directeur zegt... Hey, beste docent Maarten, jij moet wel tijdens jouw lessen dit behandelen?
Dan zeg je van, als u loopt te zeiken, dan ga ik naar een andere school. En dan zien ze absoluut geen leraren kunnen krijgen. Ja, dat zou kunnen. Of je doet gewoon waar je zin in hebt... zonder dat je er al te veel van aantrekt wat de directeur ervan vindt.
Ja. Waarom wordt in het onderwijs altijd zo gezeurd? Merkte jij dat ook in jouw tijd?
Ik denk omdat ze ruim heb ik... er werd ook over het universitaire onderwijs ook enorm gezuurd over dat je de cursussen en vernieuwing en dat je met een overhead project, dat heb ik ook nooit in de gaten gekregen hoe je dat moest doen. Ik legde al die velletjes er precies verkeerd op. En dan moet je eigenlijk, eerst neem je enige tijd serieus de zaken waarover vergaderd wordt. Je denkt, als er wordt over vergaderd, dat zal wel belangrijk zijn. Dat kan haast niet anders. Hè? Ik denk dat het een aanloopperiode is. Ik schat dat het 10 jaar duurt tot je begrepen hebt dat het over niks gaat. Dat je er niets van aan hoeft te trekken. Ik zie geen fundamenteel verschil tussen het onderwijs wat ik gaf toen ik net begon. Dus toen was ik, 7, 28. En het onderwijs wat ik gaf toen ik vertrok. Wanneer was het? 2000... 65, 2008 ben ik vertrokken. Nee, fundamenteel zit daar geen verschil tussen. Je moet gewoon over een bepaald onderwerp, wat in het boekje staat, weet ik veel, de Koude Oorlog, moet je een leuk verhaal vertellen, dus dat doe je.
Ja.
En een leuk verhaal, dat was in 1971 net zo goed een leuk verhaal als in 2008.
Ja.
Dus ik zou zeggen, zet ze aan het werk.
Ja, goede tip. De andere vraag is nog binnengekomen. Welke oorlog was logischer? Wereldoorlog 1 of Wereldoorlog 2?
Nou, in principe is geen enkele wereldoorlog logisch. Omdat er enorme hoeveelheden vernielingen aangericht worden zonder enig effect, behalve negatieve effecten. En neem een land als Duitsland, wat natuurlijk direct betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog. Daar hebben ze een enorme hoeveelheid grondgebied in moeten leveren. En toen zijn die sukkels nog een keer begonnen, onder leiding van Adolf Hitler. En toen bleef er helemaal nauwelijks iets over van Duitsland natuurlijk. Want het werd ook nog in tweeën gedeeld. Hè? De DDR aan de ene kant, de BRD aan de andere kant. Hè? Ze verloren een enorme hoeveelheid gebied aan Polen. Zeg maar heel Silesië in feite. Hè? Moet je kijken. Duitsland heeft 2 oorlogen gevoerd waarvan... Velen meenden dat ze gevoerd werden ten behoeve van de superioriteit van Duitsland in Europa. En het heeft ze niets opgeleverd. En na 1945 hebben ze zich koest gehouden. En als je nou vraagt wat is nu de belangrijkste natie in Europa, dan is het Duitsland. Je ziet dus, wil je echt machtig worden, dan is het, zoals dat heet, ten aanzien van Engeland in een fit of absent-mindedness. Hè? Je wordt gewoon belangrijk omdat je soortelijk gewicht toeneemt. Denk aan de Verenigde Staten die het tot en met de Tweede Wereldoorlog het niet gezocht hebben, de wereldmacht. En daarna hebben ze het gezocht en toen hebben ze fout op fout gestapeld. Dus nee, vrijwel elke oorlog die je kunt verzinnen, heeft uiteindelijk niets dan narigheid opgeleverd. Dus begin, er zit eigenlijk in het oorlogvoeren zelf geen enkele logica. Tracht het tot elke prijs te vermijden. Desnoods lever je wat in, sluit een compromis. Het is van een, vooral ook nationale rivaliteiten zijn het algemeen van een verbijsterende kinderachtigheid en zorg dat je niet ontspoort, dat is het probleem. Het escaleert en iedereen wordt verschrikkelijk boos en er is altijd wel iemand die de eerste steen gooit en die komt net precies tegen het hoofd van een agent en dan krijgt een bloedende wond en collega-agenten die worden pisser en die gaan er flink op. Maar God, je ziet het. Ja. Je ziet het escaleren. Dus doe het niet. Ik kan niet denken aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog in termen van logica.
Oké, helder antwoord. Verzoeken wij iets, en of je dat ook kunt vertellen zonder iets op te zoeken, over Stalin. Of we daar een keer een aflevering over kunnen doen.
Ja, dat kunnen we wel doen. Ik heb zeker een lang hoorcollege gegeven over Lenin en Stalin.
Oké, nou, dan kunnen we die twee misschien doen.
Ja.
Dat hebben we nog niet gedaan, dus dat kunnen we misschien. Want we hebben eerst nog eventjes een staartje van de jeugdliteratuur.
Ja, dat moeten we ook nog doen. Nee, we moeten nog iets doen over een staartje van de auto.
Oh ja, klopt. De Fiat.
Juist. Juist, dat is toch flauw dat we Fiat zijn vergeten.
Misschien nog wel meer auto's, maar dat horen we dan vanzelf wel van luisteraars.
Nou, het ging ons natuurlijk om een heel specifiek soort van auto's. Namelijk relatief simpele en relatief goedkope auto's. Die als sterke punt hadden dat het toch redelijk goede auto's waren. En dat ze dus bereikbaar waren voor de massa's. Die vooral na 1945 en in Europa vooral na 1960 een auto hebben gekocht.
Dus
wat je ook van het parkeerprobleem mogen denken. Rijden kun je altijd.
Ja.
Dat je niet kunt parkeren, dat is een hele vervelende toestand. En die maakt natuurlijk dat er tal van objecten feitelijk per automobiel niet meer bereikbaar zijn. De binnenstad van Amsterdam is een goed voorbeeld. Ik geloof dat als je daar een grachtenpand koopt, dat je, als er een garage bij is, betaal je geloof ik al 3 ton extra. Of zo.
Ja, dat is waar.
Nee, maar goed, dat zijn dan meestal mensen die er ook weer een auto van 3 ton inzetten. Dus dat, misschien moeten we daar niet te veel verdriet over voelen. Even terug naar Fiat. Eigenlijk is dat deels hetzelfde verhaal als in Nazi-Duitsland. Ook het regime van Mussolini. Ik dacht halverwege de jaren 30, we moeten toch een autootje hebben waar de modale aan de Italiaan eventueel in kan rijden. Al was een serieus wegennet in grote delen van Italië natuurlijk afwezig. Italië was een straatarm land voor 1945. Dat moet je goed in de gaten houden. Ook wel wat minder, wel wat primitiever in allerlei opzichten dan Noordwest-Europa. Maar goed, het regime stuurt bericht aan Agnelli, de directeur van Fiat, grootste autoproducent van Italië. Nog steeds, denk ik eerlijk gezegd. Kunnen jullie niet zorgen voor een leuk autootje? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben een ontzettend leuk autootje ontworpen. Het schiet er echt schattig uit, dat moet gezegd worden. Dat was de Fiat Topolino. Ja. Topolino betekent muisje. Of Mickey Mouse, zo je wilt, maar muisje. Een muizig autootje. Dat was verdomd een muizig autootje. En het hele idee was van die Topolino, hij zou voor 5000 lire, dat je begrijpt, dat zijn niet de huidige lires, maar dat zijn vroegere lires. Italië is altijd een land van razende inflatie geweest. Behalve natuurlijk de laatste decennia. Hij zou voor 5000 lire te koop moeten zijn. Maar ongelukkigerwijs hadden ze het waarschijnlijk verkeerd berekend hoe het in elkaar zat. Maar hij kostte in de winkel 9000 lire. Dat betekende dat hij eigenlijk voor de massa onbereikbaar was. Dat wil niet zeggen dat er niet nog enkele honderdduizenden zijn geproduceerd in de late jaren 30. Ja, in de jaren 40 natuurlijk niet, toen was de oorlog. En in de late jaren 40 en in de jaren 50. want die Topolino is geproduceerd tot 1955. Het interessante van de Topolino was ook dat bij het ontwerp van het muisje, daar was een jonge ingenieur bij betrokken geweest, genaamd Dante Giacosa. En Dante Giacosa was eigenlijk de hoofdontwerper van Fiat van de Topolino tot hij met pensioen ging in 1970. Een absoluut briljante autoconstructeur. Daar bestaat over geen enkele twijfel over. Maar we hebben het gehad over Ferdinand Porsche. Die kent iedereen natuurlijk ook omdat hij zijn naam aan een wonderlijke sportwagen heeft gegeven. Waarvan de reusachtige motor achter de achteras lag. Wat al heel zonderling was in allerlei opzichten. Maar goed, slaan we over. We hebben die man gehad natuurlijk, die Isigonis, die de Mini had ontworpen. Zeker, je hebt ook nog even afgezien van Henry Ford natuurlijk, waarmee we begonnen zijn. Maar Dante Giacosa is zeker even belangrijk als de genoemde heren, maar is niet zo beroemd geworden. In 1955 wordt de Topolino, overigens de allereerste auto bij mij in de straat in Wageningen, was een tweedehands Fiat Topolino, die door mijn vader altijd Little Bill werd genoemd. Of ook wel het Mercedes-eitje.
Weet je de kleur nog?
Nee, dat weet ik absoluut niet meer. Hij was van onze buurman, die bakker van beroep was, en hij parkeerde hem in de tuin. En dat was wel het aantrekkelijke van de Topolino. Je kon hem eventueel ook gewoon rechtop zetten en dan naast de meterkast in de gang. Dat was ook nog wel een mogelijkheid van de Topolino. Het is, als je het ziet, zoek het op. Het is een schat van een autootje, ja. Zonder meer. Er zijn kleine wijzigingen aangebracht. Het is een iets groter motortje gekregen in de loop der jaren. Maar goed, in 1955 wordt de Topolino vervangen door de Fiat 600. Ik weet niet, dat zij jou ook niet zoveel meer zeggen. Neem ik aan de 600.
Nou, ik heb ze een keer op zo'n event gezien. Een Fiat 500 event.
Wacht even, en de Fiat 500, ja, daar moeten we nog komen. Dit is de 600. Dat is heel gek genoeg. Als er eerst een 600 en dan dadelijk, wacht even af, oefen geduld, dan zal de 500 op het toneel verschijnen.
Maar bij dat event was ook de Topolino.
Oh, dat was ook een Topolino.
Ja, dat was alles door elkaar. Dat was heel leuk om te zien. En die gingen met z'n allen een parcours rijden. En dat kwam dan op zo'n plein bij elkaar.
Ah, oké.
Okay. Allemaal zo leuk om te zien. Zo'n plein vol met al die autootjes. Allemaal verschillende kleurtjes.
Ja, maar vrij kleine autootjes natuurlijk. Ja. Want van al deze auto's was de 600 de grootste. Dat was een auto met zelfdragende carrosserie. Motor achterin nu. De Topolino had het motortje voorin. Hier had de 600 had hem achterin. Een luchtgekoelde, watergekoelde viercilinder motor. Het was wel een ietsje grotere auto dan de Topolino. Maar niet zo verschrikkelijk groot. Ik ben ooit achterin een Fiat 600 vervoerd van Utrecht naar Amsterdam. En ik moet zeggen dat ik het gedurende enige dagen een lichte invaliditeit heb moeten overwinnen. Want je moest je wel heel ongewikkeld opvouwen. Ik had wel de indruk dat de modale Italiaan beduidend kleiner was dan de modale Nederlander.
Ja, ik wou net zeggen, hij is gemaakt als familieauto, toch?
Ja, zeker. Zelfs de Topolino, die nog weer een maatje kleiner was, zijn die Italiaanse families ook nog 3 kinderen achterin te hebben weten proppen. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, is raadselachtig. Maar dat scheen te gebeuren. Als je maar stapelt, dan wil dat in principe niet meer lukken.
Ik denk, de deuren in Italiaanse huizen liggen ook lager. Dus die mensen zullen gewoon...
Ja, god, de Italianen zijn toen hier die eerste Italiaanse gastarbeiders verschenen. Sicilianen en zo, die waren gewoon 25 centimeter kleiner dan wij. Nou zijn de Nederlanders, dat is het langste volk op aarde. Wat ons betreft, wij steken er echt met kop en schouders bovenuit. Waar je ziet hoe gezond wij kennelijk onszelf voeden enzovoort enzovoort. Ja, dat was de 600. Ik moet zeggen, de invaliditeit deed een beetje denken aan mijn vlucht met de KLM. Van Schiphol naar Los Angeles. Dat is een ononderbroken vlucht tegenwoordig. Je gaat geloof ik via de Pool. Dat is de kortste route. Ja, je realiseert je dat niet. Maar het is natuurlijk een bol. De wereld is een bol. Al heb je tegenwoordig ook onder de 15% is een vereniging voor de platte aarde. Dus ja, je kunt er alle kanten mee op tegenwoordig. Je neemt iets wat evident het geval is en vervolgens beweer je dat het helemaal niet zo is. Dat is eigenlijk de 15% ten voeten uit. Kennelijk hebben ze daar een soort van kromme behoefte aan, als het ware. En na die 11 uur, want dat is een 11 uur durende vlucht, klom ik eruit in Los Angeles. En ik heb echt meerdere dagen kreupel gelopen. Ik heb ook, ja, ik belde mijn vrouw op dat ik daar veilig was gearriveerd. Ik zei, nou, ik begin wel een proces tegen de KLM. En dat ze je dwingt, dat was economy class. Ik ging er notabene voor de universiteit, ging ik lezingen houden voor Nederlandse expats in Los Angeles. Op zichzelf een hoogst interessante ervaring. Ja, dat was ook ik ben daar een dag of 10 of zo geweest, misschien iets langer. En ik heb in die dagen geen enkele wolk gezien. En tenslotte werd ik zo zenuwachtig dat ik mijn vrouw gebeld heb of er in Nederland nog lekkere wolken waren. En toen wist ik ook zeker, nooit zou ik willen leven in een klimaat je weet het, snotterig, blijf thuis.
Ja, ja.
Man, ik ben altijd verkouden.
Dat geeft niet. Je hebt zelf zakdoekjes bij je, hè?
Ja, ik heb zakdoekjes bij me. Als het goed is.
En je weet... Zeker.
Ja, ik zei, zijn er nog wolken? Zijn er lekkere wolken op dit moment? Valt er misschien een beetje regen? Is het misschien een beetje winder? Nou, dat Californische klimaat niet waar. Dat wordt door velen het mooiste klimaat ter wereld gezien. Niets voor mij. Helemaal niets voor mij. Geen wolk gezien. Ik was zo blij dat ik weer terug was. Goed, dus ja, ik heb geen proces tegen de KLM aangespannen. Maar dat je toch tegenwoordig in die vliegtuigen, en dan moet je weten, in mijn jeugd werd dat vliegen, dat was zoiets heerlijks. En dan krijg je heerlijk eten aan boord. En het was een ongekende luxe. En je zag ook altijd plaatjes van beeldschone vrouwen die trippeltrappel in zo'n vliegtuig gingen zitten en zo. En dan ga je zelf vliegen en dan moet je economy class vliegen. En dan zit je met 600 mensen, niet waar, opgepopt. In zin in zo'n aluminium pijpenla. Ja, dat is natuurlijk toch wel een hele...
Ik vind het ook niet fijn, hoor.
Het is verschrikkelijk.
Om nog maar
ik
te
begrijp zeggen. Het wel. Het zal allemaal wel economisch verantwoord zijn. Maar je kunt dat mensen toch niet aandoen.
Nee. En al die mensen...
Hoe vaak heb je er niet ingezitten? Zit er een meneer voor je niet waar die 200 pond weegt? En die klapt zijn stoel met één dreun naar achteren. En dan snurkt hij de hele transatlantische vlucht. Ik ga tegenwoordig ook alleen als ik eerste klas kan vliegen. Anders doe ik het niet.
Ja, of huilende kinderen.
Vliegen is iets verschrikkelijks. Dat ze dat hebben weten te verkopen als luxe. Dat is, ja, misschien toen alleen de rijke stinkers nog vlogen. Dat sluit ik niet uit. Maar tegen de tijd dat ik erin kwam te zitten, was het een gruwel. En nog, ik beschouw het nog als een... En dan die luchthavens. Hè? Als je denkt dat een afschuwelijke plek als Schiphol... Dat die voortdurend in het verleden gekozen is tot de prettigste luchthaven ter wereld. Kun je een beetje voorstellen. Niet waar, wat een hellholes die andere luchthavens waren.
Nou, nu is het volgens mij Singapore, hè? Want daar hebben ze een heel oerwoud en zo op het vliegveld.
Oh, nou ja, dat is mooi. Er zitten ook tijgers in en zo.
Ja, nou, vast wel. Dat is een hele attractie.
Het is een attractie, oké. Maar ja, daar kom je ook niet voor, toch?
Nou ja, maar als je het enigszins... Er zijn wel heel veel mensen die het heel prettig vinden, hè? De sfeer die hangt op een luchthaven.
Echt waar?
Ja, want er gebeurt iets en allemaal mensen die onderweg zijn, dat geeft
je ziet altijd mensen in de meest ongelukkige positie slapen, omdat die stomme klotenvluchten uitgesteld zijn, gecanceld, weet ik veel.
Ja.
Ik kan me nog herinneren dat ik op Schiphol aankwam. Ik zou naar Boston vliegen. En ik zei tegen de juffrouw... heb ik nog even tijd om koffie te drinken, waarop zij koeltjes zei, uw vlucht is gecanceld. Ik zei, ja, waarom? Ja, dat wisten zij ook niet precies. Ik was woedend, kan je maar zeggen. Ik kan daar slecht tegen, hè? Want je merkt plotseling dat je totaal afhankelijk bent van een niet te manipuleren instelling die door krankzinnigen gerund wordt, namelijk de internationale reisindustrie. Dus ja, ik maar werd ontzettend boos. Zei ze, nou ja, als ik zo boos werd, dan... Er bleek heel merkwaardig. In de krochten van Schiphol bleek een boekingsbureau te zijn voor vluchten. En daar werd ik naar verwezen. En daar Ik heb mijn stelling over Schiphol, dacht ik, alles verdedigd. Dat Schiphol staat, zoals je weet, vol met aantrekkelijke jonge vrouwen in blauwe jasjes. Dat die zijn van de KLM, geloof ik.
Ja.
Die, daar heb je niks aan. Die weten ook niks en die kunnen niks.
Die maar die staan, zijn wel vriendelijk, heb je toch?
Ze zijn al schatten van meisjes zonder meer, maar je hebt er niks aan. Maar in dat boekingsbureau werkten twee wat oudere dames. Dus ik zou altijd zeggen, als je op Schiphol bent en je zit in de benaring, spreek dames aan van 50 plus. Dan weet je zeker, die hebben er verstand van, die zijn kordaat, die staan niet meer mooi te wezen, zitten ook niet meer mooi te wezen, die doen gewoon werk wat ze moeten doen. En verdomd zeg, ik heb daar denk ik een minuut of 40 gezeten, of ze hadden mij in allerlei ingewikkelde manieren overgeboekt. Ik ben eerst weliswaar naar Heathrow gevlogen en daar moest ik overstappen en tenslotte was ik toch redelijk op tijd in Boston. Maar dit is ook weer een typisch vliegavontuur. Het is altijd wat. Er is altijd vertraging. Ik moest nog eens in zo'n Fokker Friendship, moest ik naar, hoe heet het, wat is dat ding, naar de Midlands in Engeland.
Ja.
En terwijl wij daar zaten, werd al omgeroepen, ja, het toestel zou licht vertraagd vertrekken. En inderdaad, er verscheen een soort van jeep met monteurs erin en die haalde die, dat was zo'n bovendekker, die vertje, Friendship. En die begonnen die motor uit elkaar te halen. Dat je denkt, als wij daar nou dadelijk in moeten, dan is wel een beetje vervelend, toch? Zeker anderhalf uur hadden we uitzicht op het monteursbedrijf. En tenslotte zijn we ingestapt en weggevlogen en niet neergestort, want anders had ik hier natuurlijk niet gezeten. Dus ze hebben kennelijk iets goeds gedaan, maar het is typisch.
Ja.
Het is typisch iets wat je bij het vliegen overkomt.
Ja. Maar ja, je kunt ook op een boot gaan zitten, maar ja, dan doe je er weken over voordat je er bent.
Ja, ik heb het wel eens overwogen hoor. 5 dagen schijnt het te zijn. Maar het is vrij prijzig.
5 dagen naar Amerika?
Ja.
Oh.
Dat zijn vrachtboten die dus een kleine passagiersaccommodatie hebben.
Dat valt nog
voor mee. Mensen met vliegangst. Hè? Je had toch zo'n voetballer met vliegangst? Die kon nergens heen.
Die ging op een boot zitten?
Ja, ik ben vergeten wie het was, maar als dan een wereldkampioenschap in Sao Paulo was, ik noem maar wat op, dan kon hij er niet heen.
En dan ging hij op met zo'n schip?
Ja.
Oh, dat wist ik helemaal niet dat dat er was. Er zijn best veel mensen met vliegangst, hoor.
Ja, zeker. Ik had ook aanvankelijk vliegangst. Ja, de enige oplossing voor vliegangst is dat je heel veel vliegt, want dan tenslotte ja, is je angst als het ware uitgeput, afgeschaafd, weggeschuurd. Ik weet niet precies hoe je dat zou willen noemen, maar dan tenslotte geloof je het wel, je gaat erin zitten. Het is op, niet maar met God zegen. Ik ben nog steeds een van die mensen, terwijl iedereen ligt te ronken in die afschuwelijke stoelen, dat bij elke keer dat die motor zijn vibratieniveau verandert, denk ik, oh jee, wat zou dit nou weer zijn, midden boven de Atlantische Oceaan. We kunnen ook niet ergens nog met een glijvlucht heen, dus het is gewoon plons geblazen dadelijk. Maar dan valt het meestal wel weer mee natuurlijk.
We kwamen hier vanaf de Fiat. Ik weet niet hoe je hier bij het recht kwam. Maar oh ja, de Fiat, dat had ook zo klein was.
Ja, de Fiat 600. Daar had ik dezelfde ervaringen mee. De Fiat 600, die is ook die, dat, dan begint wel degelijk de, zeg maar, de massa-automobilisering van Italië. Van die 600 zijn er al 2,5 miljoen gebouwd of zo. En 2 jaar later, dus dan zitten we in 57... verschijnt de Fiat 500, de Nuova Cinquecento. Zoals iedereen weet, een snoepje, een schat van een autootje, een wonderbaarlijk kunstwerk. Ook weer het werk van Dante Giacosa, die ook een fantastische prijs heeft gewonnen met dat ding en volkomen terecht. Het was een auto van een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het was een charismatisch autootje. Het was een autootje met een immense natuurlijke attractie. Dat lag aan de proporties van het ding. Het zat heel simpel in elkaar. Echt de simpelste oplossing was voor gekozen. Achterin zat een 2-cilinder luchtgekoeld motortje. Ik geloof om te beginnen met 13 pk, later ietsje meer. Veel harder dan 100 kon je met dat ding niet rijden. Je ziet ze nog vrij vaak staan. Er zijn er tenslotte ruim 4 miljoen van vervaardigd. En wat natuurlijk nog interessanter is, dat ding is tenslotte geproduceerd tot, ik denk in de vroege jaren 70 of zo, tot zoiets. En toen is hij opgevolgd door de Fiat 126. Als je daar enige voorstelling voor hebt, een, Een autootje zonder enige vorm van charisma. Hoe je zo'n prutswerk je af kunt leveren nadat je eerst zoiets briljants hebt gemaakt.
Zelfde ingenieur?
Nee, Dante Giacosa is met pensioen gegaan in 1970. Dus die heeft daar... Ik kan me niet voorstellen dat Giacosa zo'n waardeloos product goed zou hebben gekeurd. Dat ding is nog heel lang in Polen geproduceerd, in Oost-Europa. Fiat heeft sowieso verschillende malen complete fabrieken aan de communisten geleverd. Want die konden zelf geen normale auto bouwen. Dus die kochten niet alleen een modelletje, maar ook gewoon een hele fabriek erbij. Denk aan de Fiat 124, ook een succesvolle auto. Maar hoe ver zijn we nu? We zijn nu bij de Fiat 500. Ja, het opmerkelijk is natuurlijk dat Fiat veel later, ik geloof in 2007, hebben ze een nieuwe Fiat 500 gebouwd. In feite een totaal andere auto dan die hele kleine Fiat van de jaren 50. Twee keer zo zwaar, twee keer zo groot, maar met de proporties van die oude. En dat waren charismatische, briljante proporties. Dus die nieuwe Fiat is 500. Die zie je hartstikke veel, zoals je weet. En die kun je dan bestellen met witte wieltjes en een lichtblauw carrosserietje en allerlei poppenkasten binnenin en zo. Terwijl de 500 zelf was doodsimpel van binnen. Echt eenvoudiger kreeg je het niet. Ik ben ooit in mijn vakantie geweest met zo'n ding in de Ardennen. Ja, ik had wel wat met de Fiat 500. Het puntje was wel dat de versnellingsbak niet volledig gesynchroniseerd was. Dus je moest vrij regelmatig tussengas geven. En dan kon je pas schakelen. Vooral als je naar beneden schakelde natuurlijk. Hij reed wel lekker. Dat is iets wat natuurlijk geleidelijk aan zoek geraakt is. Namelijk het fantastische gevoel van een lichte auto. Ja, die Renault 4 van mijn moeder, waar ik het wel eens over gehad heb geloof ik. Dat ding woog 600 kilo. Nou, dat voelt als een balletdanser aan. Tegenwoordig een beetje een solide middenklasse, die is 1500 kilo. En laat staan een beetje een iets groter auto, dan zit je al heel gauw tegen de 2 ton aan tegenwoordig. Dat heeft ook te maken met veiligheidsconstructies en botskooien en allemaal dat soort van dingen. Maar toch, ze zijn veel zwaarder geworden. Nou, die Fiat, de Fiat 500 van 57, woog 500 kilo. Dat is net alsof je met een veertje rijdt, hè? Met een vogelveertje rijdt.
Hoe merk je dat dan?
Ja, dat is iets onbeschrijfelijks. Dat geeft een gevoel van verrassing en opluchting dat dat ding niet zo zwaar en groot is. Ik weet al toen ik nog de Citroën C6 had, en die stond nog wel eens in de garage, en ik kreeg altijd zo'n Citroën C1 cadeau. In feite is dat een Toyota Aygo met een Citroën neusje en een Citroën lichtje achterop. Maar goed, het is. En dat is een driecilindertje. Heel leuk driecilindertje. Een fijn geluidje. Een driecilinder maakt een fijn geluidje. En daar was ik ook altijd toch gecharmeerd van. Als ik dan met dat ding naar huis reed. En dan aan het eind van de dag weer terug naar de garage. Ik geef toe, ik zou er niet graag een rit van 300 kilometer mee maken. Maar een kleine lichte auto is heeft charmes die al die moderne, een beetje suffige, olifantachtige auto's totaal niet hebben.
Overigens nog even het interieur van die Fiat. Dat was ook heel kenmerkend. Hè? Met het bankje, toch? De bekleding van de bank en de stoeltjes.
Dat herinner ik me eigenlijk niet zo, maar bijvoorbeeld het dashboard was doodsimpel.
Ja.
Dat was alleen één zo'n ding waar dat in stond, hoe hard je reed. En misschien ook dat de oververhitting van de motor, daar ben ik eigenlijk vergeten. Maar daar zat nauwelijks iets in.
Ja.
En voorin zat je relatief
precies
ruim. Ja, achterin moest je dan die kinderen eerst de beentjes eraf zagen en dan stapelen. Ja. Dan kon er wel wat in. Maar veel was het natuurlijk niet. Het was ook bedoeld als stadsautootje. Dat moet er wel bij gezegd worden.
Ja.
En we gaan nog even door op Dante Giacosa. Dan laten we Fiat voor wat het is. Het is wonderlijk natuurlijk te realiseren dat begin jaren 70 Fiat meer auto's produceerde dan een Volkswagen concern. Tegenwoordig kan Fiat niet eens meer in de schaduw staan van een Volkswagen concern, wat natuurlijk ondertussen de ene grootste autoproducent ter wereld is geworden. Daar zie je aan hoe de kansen kunnen keren in de auto-industrie. Ik zwijg nog van de Engelse auto-industrie, die simpelweg compleet en totaal verdwenen is. Dat is pas een prestatie van de eerste klas, hoe je dat voor elkaar krijgt. Want Giacosa die was enorm geschrokken eigenlijk van de Mini. Want hij realiseerde zich dat hij zelf eigenlijk weliswaar geweldige autootjes had gebouwd in de jaren 50, maar dat hij niet consequent genoeg had nagedacht over hoe je dat nou zo efficiënt mogelijk zou kunnen doen door de motor, dat hij het over had, dwars te zetten.
Ja.
En hij had zelf in 1947 ook wel eens gedacht van, zou de motor dwars erin kunnen worden gezet? Maar had dat niet doorgezet. Had hij verschrikkelijke spijt van. En toen heeft hij eigenlijk op de valreep van zijn pensioen nog een Fiat ontworpen, namelijk de 128. Fiat 128. Misschien wel zijn meest succesvolle ontwerp. Want in die 128 heeft hij ook de motor dwars voor ingezet, maar iets anders, iets efficiënter opgezet dan in de Mini in feite. De 428 was wel een iets grotere auto, laten we zeggen, van golfformaat ongeveer. Ik denk dat hij op de markt kwam in 69, lang voor de golf, laten we dat wel opmerken. En Giacosa had een gedurfde constructie gebruikt, waarbij de aandrijfassen voorin van ongelijke lengte waren. Dus aan de ene kant kort en aan de andere kant was die iets langer. Daar hadden ze ook wel wat mee geëxperimenteerd op een ander modelletje. Dat werkte fantastisch goed. En eigenlijk deze oplossing van Giacosa is vervolgens door alle andere voorwielaandrijvers met dwarsgeplaatste motoren overgenomen. Denk aan de Golf, die in allerlei opzichten het meest succesvolle voorbeeld is geworden van deze manier van construeren. De 128 was ook een groot succes. Eigenlijk een van de laatste grote successen van Fiat, voordat ze weer met die nieuwe 500, die nieuwe veel grotere 500 kwamen. Dus Giacosa, die verdient een prijsje. Die heeft hij ook gewonnen, dus dat is wel mooi natuurlijk. Maar hij is zeker even belangrijk geweest voor de autotechniek als Ferdinand Porsche bijvoorbeeld. En dat lees je eigenlijk maar zelden. Het is toch, ja, ik weet niet. Bij Italië denken mensen geloof ik alleen aan Ferraris en Lamborghinis en de Tommaso's en die hele club van de rammelkasten. Nou, dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Vroeger werden Ferraris al heel erg slordig in elkaar gezet, tegenwoordig niet. En je weet, aan dure auto's wordt veel meer verdiend dan aan goedkope auto's. Want je kunt bij dure auto's, in feite is het te gek wat de gek ervoor geeft, daar komt het op neer.
Ja. Er waren nog een paar vragen ook over het schakelen. Je hebt het gehad over het handschakelen. En er was een man die heeft een stelling dat handschakelen efficiënter is dan bijvoorbeeld automaat.
Dat is onzin. Dat kan hij weer zeggen, maar het is gewoon onzin. Dat wil zeggen, dit is ongetwijfeld een man die vindt dat hij zelf fantastisch kan schakelen. Maar als je ooit bij een oudere tante bent meegereden met een handschakelenbak, dan weet je dus dat schakelen voor heel veel mensen een volstrekt onoverkomelijk probleem is. En omdat ze niks begrijpen van de motorkarakteristiek, kunnen ze ook niet schakelen. En bovendien, ja, een echte traploze versnellingsbak is het meest efficiënte wat je voor kunt stellen. Dat die autobladen daar altijd weer antipropaganda tegen maken. Ja, dat ligt aan de autobladen, dat heb ik je ook uitgelegd. Ja,
conservatief.
Nou nee, die willen gaan. Ja. Lekker, lekker, fijn door de bak heen.
Conservatief toch?
Ja, dat vinden ze lekker, maar het is niet efficiënt. Ik ben voor efficiënte auto's.
En een automaat is efficiënt?
Moderne automaten zijn enorm efficiënt. Je had vroeger al die Amerikaanse koppelomvormers. Dat gaat met olie en zo. Nou, daar gingen echt enorme hoeveelheden pk's verloren in het automatische mechaniek. Maar dat is nergens voor nodig. Je hebt tegenwoordig die Volkswagen versnellingsbakken, die zijn enorm efficiënt. Maar nog efficiënter is, daar hebben we het over gehad, de Vario Variomatic. Want het enige autootje wat we natuurlijk niet besproken hebben is ons meesterlijke Nederlandse product, de DAF. En de DAF-Odil.
Er is wel een vraag over gekomen inderdaad. Dat ging over de vrachtwagen.
Ja, dat, ik vond dat je dat was een leuk idee. Die Variomatic is een briljant idee, dat bestaat ook nog steeds, dat is verder ontwikkeld, dat is niet vergeten of zo. Het speelt een zekere rol in de auto-industrie. Maar kijk, de DAF is nooit doorgebroken als zo'n miljoenenproduct, als bijvoorbeeld, nou ook deze Fiat's waar we het over gehad hebben, 600, 500, 1100, 828. Allemaal enorm succesvolle auto's. De DAF is toch in hoge mate beperkt gebleven tot de Nederlandse markt.
Ja, en is het succes ook deels van zo'n Fiat, is natuurlijk de prijs, hè? De prijsstelling, want hoe goedkoper die is, hoe interessanter die
zeker.
Is. Voor...
Zeker, en wil je de prijs ook redelijk houden, een redelijk niveau, dat was ook een van de problemen van Ferdinand Porsche met de Volkswagen. Eerst een kracht door Freude wagen natuurlijk. Dat je een enorm efficiënt productieproces wil hebben, want dat draagt enorm bij aan een redelijke prijs. En ik denk zeker tot ver in de jaren 50 konden de Amerikanen veel efficiënter produceren dan in Europa. En tenslotte hebben de Japanners en de Duitsers, maar aanvankelijk toch vooral de Japanners, laten zien dat je nog veel efficiënter kon produceren. Dat niet alleen efficiënter, maar ook kwalitatief van veel hoogwaardiger aard. Heel veel Japanse auto's hebben het ook over gehad. Hebben een ongekende reputatie op het punt van soliditeit en gebrek aan mankementen.
Ja. En wat is een gezonde winstmarge die een fabrikant op zo'n auto kan zetten?
Nou, ik denk dat op veel van de autootjes die wij besproken hebben, zijn de marges klein.
Dus moet je veel
maar ja, je bouwt er 5 miljoen, dus dat scheelt dan weer.
Maar waar heb je het dan over? Hoeveel procent?
Ik heb geen idee wat de marges zijn. Ja. Maar er wordt beweerd dat de Mini altijd met verlies gebouwd is. Ondanks het feit dat ze er miljoenen gemaakt hebben. Of dat waar is, dat weet ik niet.
Maar wat zou daar dan...
Luisteraars, ik roep u op. Misschien is er iemand die het cijfermateriaal heeft om dit aan te tonen. Of juist het aan te tonen dat het niet zo is.
Misschien Wikipedia.
Dat zou kunnen. Denk niet, ook de Wikipedia. Kijk, als we even in algemene zin de autojournalistiek bezien. Dan zul je zien dat het gaat altijd over de vorm van de carrosserie en of de motor wel lekker bromt en hoeveel pk's die heeft. Er staat altijd bij hoe hard ze van 0 naar 100 gaan. Alsof dat, hoe vaak geef jij echt vol gas van 0 tot 100? Dat doe je nooit natuurlijk.
In een elektrische auto wel, want dan kun je dat zo lekker doen.
Alle mensen met elektrische auto's beginnen ermee dat ze hun kennissen laten zien dat het stomme ding inderdaad in 105 seconden van 0 naar 100 kan optrekken. Overigens verschijnt er volgens mij dan in het scherm, dit moet u niet te vaak doen, want uw batterij loopt al erg snel leeg op deze manier. Ja. Een elektrische auto, als je daar 100 mee rijdt gemiddeld, is die echt stukken en stukken zuiniger dan wanneer je 130 rijdt na 7 uur 's avonds. Ja. Dat scheelt enorm veel.
Ja, klopt. Ik heb het één keer gehad, toen was ik bijna in Utrecht, maar dan was de batterij leeg. Moest ik op Nieuwegein op zo'n parkeerterrein op zaterdagavond om 11 uur nog gaan staan laden. Want anders kwam ik niet thuis.
Precies, daar heb je het dan. Maar je hebt dus een elektrische auto gehad, hoor.
Nee. Dat was ik alleen met iemand. Ik had een auto van iemand anders even, dat was elektrisch. Dus,
Het rijdt best lekker daar niet van.
Maar nog even over die marges. Je ziet bij Tesla dus, die is gelagen er nog niet echt in om het heel efficiënt
te maken. Nee, die waren al een vrij grote producent. En toen verdienden ze er nog geen zak aan. Pas met die Tesla type 3, en die is massaal uitgeleverd, daar dacht ik, dat is het jaar dat ze voor het eerst behoorlijke winst hebben gemaakt. Bovendien zetten ze ook nog slordig in elkaar. Dus je ziet het efficiënte massafabrikage in die zin dat je een kwaliteitsproduct weet af te leveren, ondanks de massafabrikage. Dat is een hele lastige klus.
Ja.
En de Japanners hebben eigenlijk laten zien hoe je dat op de allerbeste manier kunt doen.
Ja. Ik was vorige week bij PON, hebben we ook besproken. En die mensen daar zeiden van eigenlijk alle sectoren hebben te maken met disruptieve technologieën. In de auto-industrie is dat tot nu toe nog niet gebeurd, maar dat gaat er wel aankomen. Er gaat iemand komen met een idee en die zet de hele branche op zijn kop.
Nou ja, dat is toch al de elektrische auto?
Nou ja, maar zij denken dat dat ook te maken heeft met dus het bezit van een auto. Hè? Want het is toch steeds dat je...
Het idee van dat je een eigen auto en dat je twee keer per dag naar buiten loopt en dat je eromheen loopt en zo'n schop tegen de banden geeft en denkt zo, dat is toch een magnifiek ding. En je weet dat de buren achter de gordijnen zitten te zeggen van, hoe is het mogelijk dat die enkel zo'n dure auto heeft? Dat idee, niet waar de auto als statusvoorwerp, dat is denk ik op zijn retour. Dat was in Amerika al volgens mij al vrij lang op zijn retour. Mensen echt een bal kan schelen wat voor auto je rijdt.
Nou, jongeren hechten meer waarde aan een mooie ervaring dan aan spullen.
Nou, dat moet zeggen, dat als dat waar is, juich ik het van harte toe. dan blijkt de ervaring altijd te zijn dat ze gaan bungee jumpen. En dan moet je zeggen, dat is weer net zo gek als die auto in allerlei opzichten.
Nee, maar een mooie reis wordt meer geapprecieerd dan een...
Er wordt te veel gereisd. Dat is een feit. Dat is een paal boven water. Als je niet kunt reizen in je eigen buurt, dan deug je als reiziger ook niet.
Nee.
Dat je per se naar Nepal moet en zo. Of in de Tibetaanse hooglanden moet verkeren om iets te begrijpen van de mensheid. Daar geloof ik niks van.
Ja. Maar Pon heeft bijvoorbeeld de Cupra. Hè? Ik weet niet of je die auto kent.
De Cupra, dat is een Seat, is dat toch?
Nou, dat is een auto... Nee, ja, dat kan wel, want dat zit wel bij Pon.
Een Seat Cupra is dat. En dat... Een Seat is gewoon dat is een onderdeel van de Volkswagen-concern.
Ja, die importeren zij
ik,
dus.
Ik kan er nog een schepje bovenop leggen. Ik ben ooit in die Wolfsburg, die fabriek in Wolfsburg geweest. Overigens niet een van de meest efficiënte autofabrieken ter wereld, maar toch...
Hoe kwam dat?
Nou, die fabriek is al betrekkelijk oud en heel groot. Maar daar werden gewoon Seats gebouwd. Er werden op dat moment, geloof ik, 3 verschillende types gebouwd. Dat vond ik wel weer interessant.
Mm.
Dus er waren 3 productielijnen actief. En een van de productielijnen was dat ze daar bezig waren een Spaanse auto te bouwen. Dat was leuk natuurlijk.
Ja.
Als je ooit in de buurt bent, ga kijken. Het is spectaculair om te zien.
Ja. Maar die Cupra kun je dus helemaal online bestellen. Dus dan ga je niet meer in een ja, er is wel een showroom, maar dat doe je dus
je
helemaal.
Je kunt alle auto's online bestellen. Ik heb mijn tweedehands nieuwe auto gewoon online besteld. Ja, enige tijd en je moet even telefoneren en er moet geld overgemaakt worden. En tenslotte verscheen er een man met die auto die ik besteld had in de straat. En,
heb je geen proefrit gemaakt?
Nee.
Dat vond je niet belangrijk?
Nee, het is een Japanse auto, dus dat is niet nodig.
Oké.
Okay. Een Franse auto moet je natuurlijk wel een proefrit maken. Om te kijken of er niet spontaan een wiel afvalt of zoiets dergelijks. Ja, een beetje kinderachtig, maar goed.
Oké, okay, dus je hebt hem online besteld, toen werd hij bezorgd en toen was het oké. Okay. Hetzelfde
ja,
als je...
Ja, nee, die man die reed met mijn oude Citroën, reed die weg.
Oké, okay. En dat had je ook, daar kreeg je nog wat voor terug?
Zeker. Ik kreeg een heel redelijk bedrag, dat ongeveer is een beetje wat ik verwacht had. Ah, oké, okay.
Dus je bent helemaal niet naar een showroom gegaan ook?
Nee, helemaal niet.
Oh, oké.
Okay. Dat is midden in de corona-lockdown, dus... Hartstikke praktisch. Je zoekt een beetje op het internet. Ten slotte zie je een ding wat in alle opzichten aan je eisen voldoet. Dat kun je heel eenvoudig toetsen. Is de prijs realistisch? Hebben ze de kilometrage niet teruggedraaid? Dat zijn allemaal methodetjes voor. En tenslotte druk je op een knop en bel je die man en zegt, we kunnen hem wel hebben. En daar verschijnt hij. In de straat met je auto.
En was die van de particulier of was die wel van een garageachtig iets?
Bij een garage gekocht.
Ja, oké.
Okay. Volgens mij werd er in die weken, maanden uitgebreid geadverteerd van bestel uw auto online en ze komen hem brengen.
Ja, ja, ja.
Omdat ze natuurlijk heel bang waren dat die tweedehands verkoop, dat viel achteraf allemaal enorm mee, volledig in zou storten.
Ja. En mensen die hem willen zien, moeten boerderij van Dorst even kijken, want daar zit hij in. De auto.
Ja, daar zit hij in, ja. De dames waren nogal verbozigd dat ik niet wuifde bij het wegrijden. Dat vond ik wel weer geestig.
Ja, ja, en ze zei ook, zij maakte een opmerking dat jij zo laag zat in die auto. Dat je als een soort van sheriff of een soort van maffiabaas aankwam rijden.
Ja, ik vind het fijn om... die stoel kan een hele eind naar achter om tot aan de knie gesteund te worden. Niets is erger dan wanneer je been, je bovenbeen, maar halverwege gesteund wordt. Dus ik heb deze wel bijvoorbeeld, hier bestaat de mogelijkheid in deze auto bij die stoelen, om die stoel te verlengen met een drukje op een ander knopje en dan komt er een soort van extra stukje zitting komt eruit gepiept.
Dat schuift er zo uit?
Ja, dat schuift eruit, ja.
Oh.
Dat heb je op dure Audi's ook trouwens.
Oké. Okay.
Ik weet niet, jij hebt het waarschijnlijk niet.
Nee, dat zit er niet in. Nee.
Kijk, maar goed. Dat zit daarin en dat stelde mij ook gerust natuurlijk.
Oké. Okay. Dat had je natuurlijk allemaal van tevoren had je dat uitge...
Ja, ik wist dat
dit
ik
is
wil...
hem, hè? Dit is hem hier.
Dit is hem, ja.
Ja, ja, ja,
ja. Ik wist wat ik wilde hebben.
Ja. Ja. En hoeveel kilometer staat op de teller dan?
Toen ik hem kocht, iets over de 50.000.
Oh, okay.
Ja, dat is niks. Dat is vrijwel niks.
Het is een benzine, hè?
Het is een hybride.
Een hybride was het, dat was, ja.
En als je een beetje, hij geeft het in het, dat is heel handig dat ze dat erin gestopt hadden. Ik had dat al eens gezien bij een Prius. Hij geeft heel nauwkeurig aan wat je benzineverbruik is. Dus, en dat werkt toch competitief. Dat werkt competitief in je geest. Dus ik denk altijd, ik moet wel zorgen dat ik onder de 6 liter op de 100 kilometer kom. En dat lukt redelijk. Als ik echt zuinig rijd, dan doe ik wel 5,6, 5,5 liter. Dus dan begin je toch tegen de 1 op 20 te lopen. Dat is natuurlijk voor een grote, zware auto is dat wel vrij bijzonder. Ja. Daarvoor moet ik wel enorm slom rijden.
Ja.
Dus dat ik hoor ook wel eens getoeter achter mij. Ja, dat doet denken aan dat rare verhaal van Jan Mulder. Ik geloof dat het Jan Mulder was. Die reed in een of andere woonwijk waar je 30 moest rijden. En hij hield zich aan de voorschriften. Dus hij reed 30. En toen werd hij door de politie aangehouden met de vraag waarom hij zo langzaam reed. Dat vond ik zo ontzettend lollig, dat idee.
Ja.
Want mensen ergeren zich enorm als je rustig rijdt. Is het jou nooit op?
Ja, op de snelweg.
Ja.
Ja, dan word je...
Wat brengt mensen ertoe om stormende hand met 80 km per uur op een rood stoplicht af te rijden? Je ziet dat ding van 200 meter afstand, zie je dat het ding op rood staat. Wat heeft het nou voor zin?
Ja.
En dan denk je, wat een rare. Ja, dan begrijp je dat ze vol op de rem moeten. Dat is ook vooral jonge automobilisten kunnen van een verbijsterende kinderachtigheid zijn.
Ja.
Wat dat aan verspilde energie moet kosten, dat moet enorm zijn.
Ja, ik zeg, overal trajectcontrole, daar ben je er zo vanaf. Hang die camera's overal op, dan gaat iedereen netjes rijden.
De A27, waar hangt de Nederlandse overheid?
Nee, de A2.
Ja, daar hangt er, daar is trajectcontrole. Nee, ik bedoel, de A27 is geen trajectcontrole.
Nee, precies, daar is het niet. Nee.
Dan rijd ik met mijn sukkelachtige, de auto 100 naar Wildersum. En dan komen ze hier voorbij knallen. Nou ja, gewoon overdag. Ik heb het hier over ritje naar Hilversum voor de slimste mens. Dat is dus zeg maar 11:30, 12 uur. Dus dan rijden ze gewoon 140, 150. Ik weet niet hoe hard ik daar wel niet rijden daar.
Maar zie je het ooit voor je dat je met deelauto's zou gaan werken?
Ja, ik heb er geen principieel bezwaar tegen. Ik weet dat ik het er moeilijk mee zal hebben. Maar ik heb er geen principieel bezwaar tegen.
Ja.
Ik moet je bekennen dat ik ooit met iemand anders een deelauto, van die dat met mijn auto gedeeld heb met iemand anders. En dat de hele zaak en ook het feit dat je voortdurend aan drie centen moest denken. Dat ik tenslotte dacht, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb hem verkocht. Zodat het probleem meteen was opgelost.
Ja.
Mijn vrouw had toen al een leaseauto gekregen.
Ja, oké. Hey, wat zullen we doen? We hebben...
Ik weet niet hoeveel tijd we nu al niet verleuterd hebben.
1:20.
Potverdriet. En dan moeten we eigenlijk nog die strips doen. Of zullen we dat maar...
Dat kunnen we ook de volgende keer doen.
Zullen we dat uitstellen?
Ja, dat kan.
Ja, ik moet nog even een scenario van de slimste mens van morgen doornemen.
Oké. Oh, je moet dat voorbereiden. Ik dacht dat je daar gewoon ging zitten.
Zo werkt dat helemaal niet.
Dat dacht ik.
Nee, er zijn feitelijke vragen die je in principe niet uit het hoofd kunt beantwoorden.
Oh, ik dacht dat het echt gewoon dat jij daar ging zitten en je dacht, ik zie het wel, wat er gebeurt.
Nee, zo is het echt niet.
Ja.
Je moet altijd zorgen, onder alle denkbare omstandigheden, dat je behoorlijk bent voorbereid.
Ja.
Behalve bijvoorbeeld als je op het toneel gaat staan, want dan heb je het zelf in de hand. Dat is natuurlijk dit is...
Oh, dit is...
Hier is een redactie en er worden allerlei dingen gevraagd.
Ja.
Wat, ik mag natuurlijk niet verklappen.
Nee, je moet het niet doen. Ik dacht,
ik ga even een ontzettend leuk voorbeeld geven.
Nee, doe maar, dat niet. Dan wordt Philip zo meteen en de redactie, die vinden dat niet leuk.
Ja, die worden dan boos als ik dat doe.
Ze hadden wel hele leuke taartjes voor je verjaardag. Met,
ja, voor je niet?
Ja, het zag er leuk uit. Kun je misschien nog één vraag doen? Dan sluiten we met Van Ed van der Eyck. Ja, dit is natuurlijk het Koningshuis. Waarom hebben wij Nederlanders vaak kritiek op het Koningshuis, maar zijn we er blijkbaar toch stiekem dol op, gezien alle euforie?
Ja, nou ja, dat, ik weet niet of dat voor de betrokkenen geldt, voor de vragensteller. Ik ben helemaal niet dol op het Koningshuis en iedereen weet dat ik het gaarne zou willen afschaffen. Ik heb niets persoonlijk tegen de betrokkenen, die zijn ook maar gestuurd. En ja, die hebben het ongeluk dat ze in die familie geboren zijn, dus dan moet je wel... Je kunt zeggen, ik heb geen zin, maar dan moet je broer, dus dan... In feite zadel je iemand anders op met verdomd vervelend werk. Want het is natuurlijk verdomd vervelend werk. Je mag nooit iets zelf verzinnen. Je weet, ze hoeven mij een klap scheet te laten en het is allemaal weer verkeerd en de kranten staan vol met commentaar. Dus in die zin heb ik meelen met ze. Maar het is een zinloze institutie die naar mijn idee zichzelf ingrijpend overleefd heeft. En we zouden gewoon democratisch, laten we een president kiezen. Voor een 8-jarige periode bijvoorbeeld, dat lijkt me redelijk. Die ook niks te vertellen heeft daar niet van.
Nee.
Hier heb je weer zo iemand die dus plotseling vol gas geeft.
Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij gaat nu weer naar achter en dan gaat hij weer heel hard naar voren rijden. Kijk, dan komt hij weer.
Nogmaals, het sluit allemaal aan op mijn theorie dat 15% van de Nederlanders niet goed snik is.
Dan zit er eentje in de auto.
Ja, dat heeft allerlei vormen in principe. Ja, toen ik voor het eerst in Amerika was in 1974, werd ik vooral gefrappeerd. Het jammer allemaal begon over dat koninklijk huis. Of ze in paleizen woonden en dat je denkt, wat interesseert het je in godsnaam? Het is totaal onbelangrijk.
Ja, ze kenden dat niet.
Het is niet veel meer dan een, hoe moet ik dat zeggen, een soort van kermisachtige show die we erop nahouden. En dat we een bepaalde familie hebben aangewezen als de producent van de soeverein van het land, ja. Het staatshoofd.
Maar ik denk wel dat al die bedrijven die dan meegaan op missies, dat daar wel voor de economie belangrijke deals gesloten worden.
Ja, nou ja, goed, maar dat kan voor een president net zo goed natuurlijk.
Oké, dan heb je niet per se de koning voor. Maar misschien dat dat nog net wat charismatischer werkt. Ik weet het niet.
Nee, ik denk dat we daar toch op een goed moment een punt achter moeten zetten.
Hey,
heeft het zichzelf volledig overleefd.
Ja. De show van Tivoli, wat gaan we daar eigenlijk bespreken?
Een interessante vraag, want dat moeten we over 2 maanden moeten we dat dus ook wel weten.
Ja, dus we kunnen nog even over nadenken.
Nou, ik denk dat het leuk is om wat vragen uit de zaal te doen.
Maar moeten we dan eerst een onderwerp doen en dan vragen? Of wil je meteen vragen?
Ja, ik denk, laten we ze dezelfde vorm aanhouden die we hier ook aanhouden. Dus dat er wat vragen worden gesteld en dat we een leuk onderwerp doen. Tegen die tijd moeten we even een leuk onderwerp verzinnen.
Ja, dat is goed.
De praktijk leert dat moeiteloos tot stand komt, een leuk
precies
onderwerp.
Ja, hey, dus de strips nog leuk en Lenin en Stalin is leuk. Want dat is natuurlijk, die hebben we helemaal nog niet gedaan. Wel eens heel kort misschien.
Nou ja, ik kan iedereen verwijzen naar mijn ongelooflijk leuke college. Drie keer anderhalf uur over Lenin en Stalin, wat op cd verschenen is.
Ja, maar de cd's heeft niemand meer. Ik kan geen cd's meer afspelen. Ik heb er wel nog heel veel, maar ik kan niet meer.
Nou, ik heb gewoon onder mijn grote computer nog een dvd-speler staan, omdat Apple die niet meelevert met de computer.
Nee, dat klopt. Heb je zo'n ding waar je het in kunt schrijven.
Ja, precies.
Ja. Heb je ook nog minidiscs? Daar
kun je ook een cd in spelen. Maakt niet uit.
Ja, ja. En cassettebandjes?
Ik heb trouwens nog een prima cd-spelertje met een hele aardige geluidsinstallatie net geschikt voor mijn studeerkamer.
Ah, oké. Okay.
Ik heb stapels van die cd-dingen, ja. Van die doosjes, hoe heet dat ook alweer?
Ja, die hebben we ook nog, cd's. Ja. En cassettebandjes.
Niks mis mee. En kwaliteit van het geluid, zeker met iemand van mijn leeftijd, is prima.
Ja.
Heb ik in die auto. Er zit een geluidsinstallatie van waar je u tegen zegt.
Maar geen cd's meer kun je daarin afspelen, denk ik.
Ja, die kan er ook nog.
Dat weet je niet.
Ja, zeker.
Echt waar? Hier in de dashboard?
Zeker. Een prima cd-speler.
Hoe oud is die auto dan?
Wat?
Van welk jaar is die auto?
Van 2016. Dat leveren de Japanners gratis mee.
Oh, serieus? Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat niemand meer deed, cd's.
Nee, het is niet dat ik het ooit gebruikt heb, maar het zit er wel in.
Ja. Oké. Nou, leuk. Oké, ik zou zeggen dank en succes met de voorbereiding nog. We gaan het zien vanaf de kerstvakantie, hè? De uitzendingen weer.
Je bedoelt de slimste mensen.
De slimste, ja.
15 december of zo.
Ja, leuk. Dat is
dus ik denk ergens op een maandag halverwege december en dan tot het eind van januari.
Leuk. Oh, zo lang?
Ja, dat is altijd zo.
Ah, oké.
Het zijn 30 uitzendingen.
Zo.
Dus dat is 30, het zijn alleen werkdagen.
Ja.
Nou, er zijn 5 dagen en werkdagen in de week, dus 6 weken. Dus van half december tot eind januari.
Ja.
Dat is juist de enorme charme van het programma. Dat het voor jou, als het weer begint, denk ik, leuk, de slimste mens begint weer. En als het klaar is, dan heb ik ook altijd van zo mooi, dat zit er weer op.
Ja.
En dan heb je weer een tijd niks. En volgens mij is dat ook een van de redenen van het succes. Omdat de kijkers ook... Ja, het is, denk, hé, hey, leuk, de slimste mensen is weer terug. En dan heb je 30 van die uitzendingen en dan heb je het wel weer gezien. En nou, dan houdt het weer, wat is het, 3-4 maanden op of zo, 5 maanden, weet ik veel.
Dat geldt voor heel veel tv-programma's, hè?
Ja.
Van Wie is de Mol ook zo, en heel veel aanbakt.
Allemaal hele succesvolle programma's natuurlijk.
Ja. Ja.
Terwijl die programma's die elke dag zijn, zoals die talkshows, die hebben enorm aan kijkers ingeboet.
Dat klopt. Ja, ook door de coronamoeheid, maar je hebt gelijk.
Dat zal ook wel een rol spelen, ja, dat denk ik ook wel. Ja. En er zijn ook wel erg veel van die talkshows natuurlijk.
Precies.
Dat scheelt ook wel. Als u loopt te zeiken, dan ga ik naar een andere school.